iedereen een plaatsje heeft, dan zullen we snel gaan beginnen. We hebben namelijk heel wat vanavond wat onze aandacht zal vragen, hoorbaar en ook zichtbaar, naar ik hoop. En daarom zullen we beginnen en ik stel voor dat we samen zingen uit Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden, laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Dat is het 10e vers van Psalm 119, wat we allereerst samen zingen willen. Willen we samen God zegen vragen. Op deze stormachtige avond zijn we samengekomen, Heren. En we zeggen uw naam dank dat we met velen hier mogen zijn om samen na te denken over het werk van een van uw knechten uit het verleden, John Bunyan. Geef ons, wanneer we vanavond luisteren naar iets over dat heel bekende boek dat hij geschreven heeft. En ook iets hopen te zien over zijn leven en het gebied waar hij gewerkt en gewoond heeft. Dat wij een goede avond mogen ontvangen. En dat deze dingen bij mogen dragen tot een beter verstaan van wie hij was en wat hij door uw genade aan uw kerk heeft nagelaten. Heren, wil u geven dat wij deze avond en ook de avonden die zo u het geeft nog komen zullen veel vanuit dat boek wat hij schreef mogen leren. Ja, in dat boek mogen ontdekken hoe u vanuit uw woord en door uw geest zondaren bekeert en leidt en onderwijst. Dat we de geestelijke lessen die in het boek vervat liggen mogen verstaan en dat dat ons op mag scherpen. Ons mag vermanen, ons mag ontdekken aan onszelf, maar ook dat het gebruikt mag worden tot onderwijs, tot vertroosting en tot bemoediging. Heren, leer ons daarbij niet zien op mensen, ook niet op groten in uw koninkrijk. Maar leer ons zien op u, die ons dit vele uit het verleden hebt geschonken, opdat wij het gebruiken zouden. Heere, leer het ons gebruiken, tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen, want wij moeten het belijden dat wij alles verzondigd hebben en geen recht hebben dat u onder ons zou werken en wonen. Maar woon onder ons, Heere, en leer ons dat wat uw woord zegt, dat wat John Bunyan mocht beoefenen en waarover hij zoveel geschreven heeft, een vreemdeling te zijn hier op aarde, maar dan een vreemdeling bij u. Leer ons dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wil de ter inleiding een gedeelte lezen uit het woord van God en de schriftlezing voor vanavond. Mede door wat ik zelf aan het begin hoop te zeggen, is dat schriftgedeelte gekozen. Schriftlezing is uit Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 16. Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 16 zullen we samen lezen. In Hebreeën 11 gaat het, zoals u weet, over het geloof. En dan worden vele gelovigen genoemd, voorbeelden uit het Oude Testament. En in Hebreeën 11, vers 8 lezen we dan over het voorbeeld van Abraham. Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallijk is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing. Ik wilde vanavond allereerst iets zeggen over hoe het vanavond zal gaan. Het meeste zal duidelijk zijn. De vorige keer hebben we als inleiding nagedacht over het leven van Bunyan. Ik wil heel in het kort vanavond nog iets zeggen over het boek wat we zullen gaan bespreken. De Christenreis naar de eeuwigheid, zoals die meestal genoemd wordt in onze Nederlandse vertaling. Dat zal kort moeten zijn, want verder willen we vanavond naar een aantal dia's zien. Het land waar Bunyan woonde, het gebied waar hij gewerkt heeft. Voor de pauze een aantal dia's en na de pauze een klankbeeld over John Bunyan, ook met dia's. Het is zo dat we proberen zullen, of zoveel mogelijk ook voor de kerktelefoon gehoord kan worden. Dat zeg ik met name voor de luisteraars voor de kerktelefoon. Maar er zal natuurlijk een belangrijk deel gemist worden voor hen, omdat ze niet kunnen zien wat wij hier hopen te zien. Maar er zal wel zoveel mogelijk voor de kerktelefoon gehoord kunnen worden. Dat is de algemene opmerking. Dan wil ik het zo doen dat we allereerst wat nadenken over dat boek, de Christenreis. Dan krijgt meneer Moeleker het woord om de dia's te laten zien en wat toe te lichten. Daarna hebben we pauze en na de pauze komt dan nog het klankbeeld wat ook over John Bunyan en zijn Christenreis gaat. Er zal vanavond daarom geen discussie zijn, anders wordt het veel te laat. Als u vragen mocht hebben, kunt u ze bewaren voor de Bijbelkring over 14 dagen. Dan zal het weer gewoon zijn. Eerst een inleiding over het begin van de Christenreis, daarna pauze en daarna wat uitvoeriger gelegenheid om vragen te stellen dan de laatste keer. Ik wilde vanavond dan beginnen, aanknopend bij wat ik 2 weken geleden aan u mocht doorgeven, zouden we het zo kunnen verdelen. We hebben gesproken over John Bunyan en zijn Christenreis, allereerst over de tijd, in de tweede plaats over de man, en in de derde plaats willen we vanavond iets zeggen over het boek. Ik heb al iets over het boek De Christenreis gezegd, vandaar dat misschien 1 of 2 kleine dingen bekend zullen zijn, de rest is misschien toch wat nieuw. Ik wil iets over dit boek zeggen, omdat ik ook hoop aan te geven waar we in de komende weken bijzonder op zullen gaan letten. Want dat boek, De Christenreis, is een heel merkwaardig boek. Het is zo dat Bunyan heel veel boeken geschreven heeft. Zijn verzamelde werken, zoals sommigen van u weten, vullen niet meer minder dan 4 kloeke banden, dikke banden. En te midden van alles wat Bunyan geschreven heeft, neemt De Christenreis wel een heel bijzondere plaats in. Het is zeker zijn meest bekende boek, dat telkens weer herdrukt is en ook in vele talen is overgezet. Ik heb ergens gelezen dat dit boek na de Bijbel en na het bekende boek van de Hollander Thomas A. Kempis, De Navolging van Christus, het meest gelezen godsdienstige boek in de hele wereld is. Hoe kwam dit boek aan het licht? Hoe is de ontstaansgeschiedenis dan van dat boek? Er zijn nogal wat vragen rond de manier waarop de Christenreis tot stand gekomen is. Er zijn een aantal vragen die ook niemand kan beantwoorden. Maar in elk geval staat vast dat Bunyan dit boek in de gevangenis heeft geschreven. Nu heeft Bunyan 2 perioden in de gevangenis doorgebracht. De eerste, langste periode, duurde van 1660... tot 1672, 12 jaar dus. En de tweede, veel korter, het grootste deel van de jaren 1676 en 1677. Soms kunt u wel eens ergens lezen dat Bunyan zijn bekende werk, De Christenreis, schreef tijdens de laatste periode. Maar daar zijn een heleboel bezwaren tegen ingebracht. En daarom wordt tegenwoordig door de geleerden die zich erin verdiept hebben meestal aangenomen dat de Christenreis verschenen is tijdens die eerste langdurige periode van gevangenschap. En om precies te zijn, naar alle waarschijnlijkheid tussen de jaren 1666 en 1672. Ongeveer 1670 zal waarschijnlijk het boek geschreven zijn. Dan komt meteen de vraag boven, waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat het boek gedrukt werd? Als het ongeveer 1670 geschreven is, is het toch een hele tijd tot 1678, want toen werd het pas gedrukt. Vermoedelijk waren er heel wat redenen waarom de druk van de Christenreis ongeveer 8 jaar werd uitgesteld. Toen Bunyan gevangen zat, was het moeilijk om toestemming te krijgen om zijn geschriften te drukken, te meer omdat er in de Christenreis dingen staan die voor het toenmalige bewind zeer aanstotelijk waren. In 1678, Bunyan was toen voorgoed uit de gevangenis ontslagen, was de situatie aanmerkelijk gunstiger. Maar er is nog een belangrijker reden waarom Bunyan de uitgave van de Christenreis heeft uitgesteld. In de inleidende verzen helemaal voor aan het boek kunt u namelijk lezen dat de schrijver zich heeft afgevraagd of hij dit boek wel uit mocht geven. Of het wel goed was dat hij een verzonnen verhaal, het boek is wel een godsdienstige roman genoemd, of hij een verzonnen verhaal over zo'n diep ernstig onderwerp als het geestelijke leven mocht schrijven. Hoe, zo vroeg hij zichzelf af, zou Gods volk reageren als dit gedrukt wordt? Zouden zij niet zeggen dat men alleen over het geestelijke leven mag spreken in de vorm van de prediking, van een duidelijke boodschap die vanuit de schriften tot ons komt? Was een verhaal vol van beelden, wat soms een beetje doet denken aan een legende of zelfs aan een sprookje, wel een gepast middel om het geestelijk leven te beschrijven? Bunyan heeft daar heel diep mee geworsteld. En heel veel van zijn geestverwanten heeft hij het boek in ontwerp laten lezen, voordat hij vrijmoedigheid had om het boek te laten drukken. Degene die de beslissende stoot gegeven schijnt te hebben tot uitgave van de Christenreis was Bunyan's geleerde en godvrezende vriend John Owen. Deze raadde Bunyan aan het werk zelfs te laten drukken bij de uitgever van zijn eigen werken, de Londense drukker Nathaniel Ponder. De Christenreis sloeg onmiddellijk aan bij velen. Er was zoveel vraag naar het boek dat het talloze malen herdrukt moest worden, al tijdens Bunyan's leven. Tijdens zijn leven werd Bunyan beroemd door dit werk. En ook zijn drukker werd beroemd. Nathaniel Ponder werd in de uitgeverskringen van die dagen al spoedig met de bijnaam Bunyan Ponder aangeduid. De vraag komt daarbij natuurlijk boven: waarom sprak en spreekt dit boek van Bunyan zo aan? Ik denk dat er minstens drie redenen genoemd kunnen worden waarom het boek zo bijzonder aansprak in de dagen waarin het verscheen en nog steeds aanspreekt. De eerste is heel eenvoudig. Het boek staat midden in het leven van de gewone man uit die tijd. De figuren die we in de Christenreis ontmoeten zijn geen abstracties, levenloze verzinsels, maar zijn mensen van vlees en bloed. Die mensen laten ons vaak een blik werpen in hun hart, in de diepste roerselen van hun geest, en spreken ook een taal die iedereen begrijpen kan. Bovendien gebruikte Bunyan in zijn beschrijving allerlei beelden die zeker de mensen uit de tijd waarin hij leefde onmiddellijk aanspraken. Het waren beelden die met één ontleend waren aan wat de ketellapper van Elstow gehoord had toen hij nog elke dag door het land trok. Toen hij mensen ontmoette onderweg en met hen sprak over de dingen van de dag, maar ook over het geestelijke leven. Toen hij aan veel deuren klopte en bonsde om te vragen of er nog iets te doen was. Toen hij langs gevangenissen trok en kastelen, een kermis in Bedford meemaakte. Al die dingen uit het gewone leven geven aan de Christenreis een bijzonder levendige kleur. Het is alles met de grootste levendigheid getekend. En we hopen er straks wellicht iets van te zien in welk gebied Bunyan reisde. En aan welk gebied, aan welke omgeving hij veel van zijn beelden ook ontleend heeft. De tweede reden waarom de Christenreis zo aanspreekt is dat het zo duidelijk de geestelijke pelgrimsreis van een christen tekent. En daarbij mogen we niet vergeten, we hebben dat de vorige keer al even aangestipt, dat we in de ervaringen van christen, de hoofdpersoon uit de christenreis, Bunyan's persoonlijke geestelijke ondervindingen weerspiegeld zien. Er is een nauw verband tussen de christenreis en Bunyan's eigen geestelijke levensgeschiedenis, zoals hij die beschreven heeft in zijn levensbeschrijving, genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Juist dit heel persoonlijke geestelijke element maakt de hoogten en de diepte, de aanvechtingen en de geestelijke vertroostingen in het boek zo ontzaggelijk levensecht. Vandaar ook dat zoveel mensen, zoveel kinderen Gods ook, uit allerlei tijden en plaatsen uit dit boek stichting en onderwijs ontvangen hebben. daarbij moeten we tegelijk ook wel de opmerking maken dat dit niet betekent dat de weg van christen in de christenreis tot in de kleinste onderdelen een soort model of schema van het geestelijke leven zou zijn dat ieder mens precies zo moet beleven. Zo heeft Bunyan het zelf zeker niet bedoeld. Hij heeft, zo is bekend, tijdens zijn leven nog heel wat aan de christenreis gewerkt. Uitgebreid met name. Bovendien heeft hij, jaren nadat hij de christenreis uitgaf, kort voor zijn dood eigenlijk in 1684, er een tweede deel aan toegevoegd. Dat in het Nederlands bekend geworden is als de christinnenreis. Hierin wordt de pelgrimstocht van de vrouw van Christen, Christinne heet ze, beschreven. Zij komt langs dezelfde plaatsen als Christen en raakt vaak in vergelijkbare situaties verwikkeld. Maar toch is er een heel duidelijk verschil in geestelijke leiding. De wijze waarop Christinne langs de weg gaat en geleid wordt, is veel liefelijker dan de wijze waarop Christen geleid wordt. In elk geval heeft Bunyan met dit vervolg op de eerste christenreis duidelijk willen maken dat er verschillen kunnen zijn in de wijze waarop de Heere zijn kinderen leidt. Er is niet alleen de reis van Christen, maar ook de pelgrimstocht van Christinnen. En daarom zal het soms goed zijn bij onze bespreking van de christenreis even heel kort ook een enkele blik in de christinnenreis te slaan. Om zoiets te ontdekken van de veelkleurige wijsheid waarmee de Heere werkt in het leven van zijn kinderen. Het feit dat we hier nu wijzen op die verscheidenheid betekent natuurlijk niet dat er een wezenlijk verschil is tussen wat Christen leert en wat christinnen leert. De grondtrekken van het geestelijke leven zijn hetzelfde bij al Gods kinderen. Dat stond voor Bunyan vast. Dat staat ook in het licht van de schrift vast. En dat blijkt ook uit de diepe overeenstemming die er bij alle verschil toch is tussen de christen en de christinnenreis. De derde reden waarom die christenreis zo aanspreekt, het eerste was de levendige taal, het tweede het persoonlijke geestelijke element wat erin doorklinkt. Het derde en het meest belangrijke is toch zeker dat het werk zoals dat voor ons ligt gedrenkt is in de schriften. Bunyan had een geweldige kennis van de Bijbel. Ongewoon was zijn kennis van de Bijbel. Die was al geweldig voordat hij de gevangenis inging, maar in de gevangenis is zijn kennis van de schriften nog bijzonder toegenomen. Toen hij namelijk in de gevangenis zat, had hij heel lang geen ander boek bij zich dan het woord van God. Dat woord las hij. Hij leerde gedeelten uit de Bijbel uit zijn hoofd, terwijl hij in de gevangenis zat. Hij mediteerde erover, preekte soms voor medegevangenen. En hij schreef in de gevangenis overdenkingen bij het woord. En aan alles is ook te merken bij het lezen van de christenreis dat dat boek ontstaan is in nauwe aansluiting bij, als het ware gedrenkt is in de Bijbel. In de meeste uitgaven van de christenreis staan vele verwijzingen naar de Bijbel in de kantlijn of aan de voet van de bladzijde. Veel van de plaatsen waar Christen komt dragen Bijbelse namen. Of namen die meteen aan de Bijbel ontleend zijn. In de gesprekken die Christen met veel mensen voert, neemt de Bijbel en de tekst van de Bijbel een heel bijzondere plaats in. Het is zelfs zo dat bewezen kan worden dat heel veel van die gemerkwaardige gesprekken in de christenreis heel sterk doen denken aan Bunyan's preken. Bunyan gebruikte namelijk in zijn preken heel vaak het gesprek, de vraag- en antwoordmethode. Stelde een vraag, iemand zal vragen, en dan gaf hij er antwoord op. En juist ook Die gesprekken die Bunyan soms in de preek voerde, komen heel nadrukkelijk weer tot uiting in zijn christenreis. Het was, zo kunnen we samenvatten, de bedoeling van Bunyan om in dit verhaal, in deze beelden, vooral ook schriftuurlijk, Bijbels onderricht te geven. Nog even iets dan over het boek zelf. En daarbij blijven we toch wat in het algemene. Het boek zelf heeft een langere titel dan we in het Nederlands gewoonlijk zeggen. Een christenreis of de christenreis naar de eeuwigheid is meestal in het Hollands de titel. Heel letterlijk vertaald is de oorspronkelijke titel als volgt. De christenreis uit deze wereld naar de toekomende, voorgesteld onder de gelijkenis van een droom. De christenreis uit deze wereld naar de toekomende, voorgesteld onder de gelijkenis van een droom. En ik wil heel kort over drie kernwoorden uit deze titel iets zeggen. Het eerste is christenreis. Het oorspronkelijke Engelse woord zegt eigenlijk nog net iets anders. Pilgrim's Progress. Het eerste woord is niet christen, maar pilgrim. Hetzelfde als ongeveer als ons woord pelgrim. De christenreis is door Bunyan bedoeld als een pelgrimsreis. Een pelgrim is een vreemdeling die door een vreemd land trekt. En we mogen dat bij de christenreis nooit vergeten. Dat heel belangrijk voor een goed verstaan van de christenreis is dat die christen getekend wordt als een pelgrim, als een vreemdeling. In de Bijbel wordt dat feit van het vreemdelingschap heel nadrukkelijk ook benadrukt. We weten dat in de tijd van de aartsvaders zichzelf noemden vreemdelingen. En over het land Kanaan spraken als het land mijner vreemdelingschap. Heel diep wordt dat samengevat in de woorden die we gelezen hebben uit Hebreeën 11 over Abraham. In vers 9 staat dat aangrijpende woord dat Abraham door het geloof een inwoner geweest is in het land der belofte als in een vreemd land. Hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. En even later staat er, zij hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Wel, vanuit die Bijbelse gedachte van het vreemdelingschap wordt ons ook een christen, de christen, in de christenreis getekend. Hij is een vreemdeling. Hij is hier niet thuis. Hij is op weg naar de stad die fundamenten heeft. Dat betekent heel duidelijk, allereerst, dat zijn vreemdelingschap strijd betekent. En als ik het goed zie, dan neemt die strijd toe. De ernst van de strijd en de zwaarte van de strijd, naarmate we verder in de christenreis komen. Christen wordt geroepen en moet in praktijk brengen deze wereld niet gelijkvormig te zijn. Want wie een vriend van God wil zijn, wordt een vijand der wereld genaamd. Heel aangrijpend komt dat in het begin van de christenreis al aan de orde als christen met het pak op zijn rug wegvlucht van de stad, van zijn familie, van zijn vrouw en van zijn kinderen. Vreemdeling zijn betekent afscheid nemen, strijd. We zullen het nog zien. Dat betekent voor ons niet letterlijk afscheid nemen van de onze. Maar de notie van niet van deze wereld zijn, het strijden tegen, het zoeken van de dingen die boven zijn, dat vindt door de hele christenreis heen een heel sterke nadruk. Strijden tegen de zonde en tegen de wereld, het afstand nemen, het vreemdeling zijn. Laten we het ook persoonlijk bij het lezen van de christenreis onszelf afvragen. Ben ik een vreemdeling geworden in de Bijbelse zin van het woord. Vreemdeling zijn betekent strijd, het betekent ook uitzien. De pelgrim, de christen, is dwars door alle hoogten en diepten die dat met zich meebrengt heen. Een mens met uitzicht. Hoeveel maal wordt er in de christenreis, het zij in diepte of op hoogte, niet gesproken over de toekomende dingen. Ik denk dat ook dat ons bezig moet houden. Calvijn schreef dat het diepste van het geestelijke leven is het sterven aan de dingen van deze wereld en het overdenken van het toekomende leven. Dat is het kenmerk van een pelgrim, van een vreemdeling. Ik weet niet of er vandaag zoveel geleefd wordt bij het sterven aan dit leven. Wees deze wereld niet gelijkvormig. En bij het overdenken van de toekomende dingen. Dat was dus het eerste woord. Christen, eigenlijk staat er pelgrim, vreemdeling. En nog even moet ik terug naar die Engelse titel. Pilgrim's Progress. Een christenreis, zeggen wij. Eigenlijk zegt het woord progress nog iets meer. Progress, denk maar aan ons woord progressief. Vooruitstrevend betekent niet zozeer dat het een reis is, maar dat er ook vooruitgang in die reis zit. Daar zit voortgang in. Het is niet maar een reis van de ene plaats naar de andere. Nee, er zit in die reis een voortgang. En dat ziet u ook bij christen. In de christenreis zit er een voortgang, een ontwikkeling. Ik zal één of twee punten noemen. Verder kunnen we daar vanavond nu niet op ingaan. Christen wordt ons in het begin geschilderd als een man, die de naam Christen eigenlijk nog niet draagt, met een pak op zijn rug. Maar op een gegeven ogenblik, als hij bij het kruis gekomen is, dan raakt hij dat pak kwijt. Dan is hij letterlijk, maar ook geestelijk, een ander mens geworden. En ook later leest u nog wel van veranderingen, van voortgang. Bijvoorbeeld, in het paleis of het kasteel Lieflijkheid ontvangt Christen een wapenrusting. Hij wordt ons nu niet meer getekend als de goedmoedige reiziger, maar nu wordt hij getekend als een strijdbaar held. En dat duidt aan dat Bunyan zijn christenreis heeft willen schrijven, ook met het oog op het feit dat er in het geestelijke leven ontwikkeling is. Een wassen en toenemen is in de kennis van God en in de kennis van zichzelf en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Er is niet alleen nadruk op de eerste bekering, maar ook op het verder gaan van het geestelijke leven. En we zullen die voortgang ook in ons nadenken over de christenreis niet mogen vergeten. Tegelijkertijd, wat een vreemde voortgang is het eigenlijk. Want al is er sprake van een vooruitgang, progress. Tegelijkertijd komen we steeds dezelfde dingen tegen. Na hoogte komen diepte. Ja, soms zelfs is het heel nadrukkelijk zo dat Christen eigenlijk weer op dezelfde plaatsen terechtkomt. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Dat als hij bij de ijdelheidskermis komt, dan staat er zo ergens wat weggescholen in de christenreis. Die ijdelheidskermis was eigenlijk de stad des verderfs waar hij vandaan gekomen was. Maar nu was die stad des verderfs nog veel vijandiger als vroeger. Wat Bunyan met die merkwaardige uitdrukking wil zeggen is dit. Ook al is er geestelijk voortgang, toch is het net alsof Christen rondgaat in een cirkel. Hij ontmoet steeds dezelfde dingen. Hij struikelt soms op dezelfde manieren. In zichzelf is er vaak zo weinig voortgang. In hemzelf heeft Christen vaak zo weinig vrucht. Voortgang, rondgang, is het niet het beeld van het geestelijke leven? Dat er voor ons besef vaak zoveel hetzelfde is? Soms zelfs teruggang kan zijn. En toch, en dat is tot bemoediging van Gods aangevochten kerk, laat Bunyan zien. Al is er soms zoveel cirkelgang en zoveel teruggang. Toch vooruitgang. Ten slotte, een christenreis van de wereld hier beneden naar de toekomende. Dat is de titel. Christenreis van deze wereld naar de toekomende stad. Het einde van de reis is de hemelstad. Maar die hemelstad is geen vanzelfsprekendheid. Er moet een strijd gestreden zijn om die hemelstad binnen te komen. Dat weet Christen. Dat loopt door alle bladzijden van de christenreis heen. En er zijn ook mensen die op de christenreis onze aandacht zullen vragen, die de hemelstad niet zullen binnengaan. Vandaar dat op iedere bladzij van de christenreis eigenlijk staat, ik ben op reis en u bent op reis, u die het boek leest. Maar waar is de reis heen? Waar is uw reis heen, mijn reis heen? Christen is als het ware een spiegel, waarin telkens die vraag wordt gesteld, waar reist u, waar reist gij heen? En dan mogen we het niet vergeten, Bunyan's taal is levendig en indringend. Dan is er tweeërlei reis en tweeërlei stad. De stad van de hemel, waar Christen terechtkomt, maar ook de stad van de buitenste duisternis. Ook daar schenkt Bunyan aandacht aan. Aan dat tweeërlei, tweeërlei weg, tweeërlei reis doel. Misschien wel het meest indrukwekkend komt dat uit als u ook beseft dat Bunyan niet alleen een vervolg op de christenreis geschreven heeft, de christinnenreis, maar ook een tegenhanger van de christenreis geschreven heeft, veel minder bekend. Het leven en sterven heet dat boek van slecht mens. Of ook wel het leven en sterven van de Heer kwaad. Ook dat boek is een reis van een man die onbekeerd blijft. Van een man die zich bewust in zijn onbekeerdheid verhardt, maar soms ook onder indrukken is en er weer overheen leeft. En een man die sterft in zijn onbekeerlijkheid. En het aangrijpende is dat terwijl Bunyan het einde van de reis bij Christen tekent als een einde niet zonder strijd, want Christen gaat de doodsrivier niet over zonder strijd. Dat hij het einde van de Heer kwaad tekent als zeer rustig en zeer vredig. Dat, zegt Bunyan het slot van die aangrijpende geschiedenis, is het zekerste teken dat hij verhard was. Zelfs de dood joeg hem geen schrik meer aan. En vanuit die aangrijpende gedachte sluiten we af. Een vreemdeling, dat is Christen. Een vreemdeling zijn we, als het goed is, in deze wereld ook vandaag. Waar is de reis heen? Dat is de vraag die ons telkens begeleiden moet als we nagaan denken over de christenreis van John Bunyan. Ik wil het hierbij laten voor vanavond wat mij betreft. We zullen samen nog zingen en daarna geef ik het woord aan de heer Moeleker die ons de dia's zal laten zien en daar iets over zal vertellen. Psalm 39 zullen we zingen, een van de psalmen van de vreemdelingschap. Psalm 39, het vijfde en het achtste vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. En het achtste vers, hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heere. 5 en 8 van Psalm 39.
Voor het ontstaan van deze dia-serie. De christenreis is ook op de Prins Maurits een verplicht nummer op de literatuurlijst. En na een aantal jaren dat boek behandeld te hebben, kwam het idee op bij mijn oud-collega Breeman en mijzelf om eens wat meer over de achtergrond en het leven van John Bunyan te ontdekken. En toen op een paar jaar geleden, op een koude voorjaarsvakantie, is het besluit gevallen om naar Engeland te gaan. Ik had daar wat kennissen, dat zijn ook baptisten, dus de geestelijke nazaten van John Bunyan. En hier staan we dan op de boot van Calais naar Dover. Het weer lijkt wat op wat het nu buiten is. Het was niet al te best, maar toch is het een hele fijne en interessante vakantie geworden. Dit zou dan de plaat moeten zijn van de aankomst in Dover, met die prachtige mooie witte krijtrotsen. Maar het typische Engelse voorjaarsweer belette het uitzicht. Maar u moet dus zich voorstellen, achter deze mistflarden, daar staan dus die prachtige mooie witte krijtrotsen van Dover. Dit is dan een plaatje van een doorsnee baptistengezin. Ja, u zult zeggen, dat zijn toch mensen net als ieder ander? Ja. Maar op zondag dan is het de gewoonte dat al de familieleden en kennissen uit de verre omtrek naar huis komen. De gemeentetjes daar die bestaan ongeveer zo uit gemiddeld 20 man. En alle wat daaruit ontstaan is van vrienden en bekenden komt uit de verre omtrek zondags naar huis. Naar een van die kennissen dan. En dan leeft dat allemaal zo een hele zondag samen. Dat eet samen, gaat samen naar de kerk. Ja, de hele zondag is eigenlijk gestempeld door de kerk. 9:30, dan begint er al een soort prayer meeting, een gebedsbijeenkomst. 10:00 begint dan de kerkdienst. Duurt tot zo'n uur of 11:30, 12:00. Dan blijven er nog wat bij elkaar. 'S middags is er weer al zondagsschool. Sommige gemeenten hebben nog 3 diensten. En 's avonds na de kerkdienst is er dan weer zingen. Ja, het is eigenlijk één grote eredienst op de Sabbat. Achteraan dan mijn oud-collega Breeman. Van die plaats, dat was dus in Kent, zijn we dus naar Londen gegaan. Hier is maar een korte blik op de parlementsgebouwen. En de brug daarbij, Westminster Bridge. Dit is een vreemde dia, Elephant and Castle, Olifant en Kasteel. Op zich niks bijzonders, maar dat is dé plaats, heel beroemd in de kerkgeschiedenis van Engeland, dan hier tegenover. Daar staat dan de Metropolitan Tabernacle, de kerk van de beroemde Spurgeon. Ook weer een geestelijke nazaat van Bunyan. Dit is dan de derde na een paar verwoestingen. En hij heeft hier dus Spurgeon voor duizenden mensen tegelijk gepreekt. Daarna gaat de reis dan naar Elstow. Dat is zo'n paar honderd kilometer ten noorden van Londen, in de buurt van Bedford. En dit is dan een geretoucheerde briefkaart eigenlijk, een aanzicht. Maar zo ongeveer moet dan ook de sfeer geweest zijn, ook uit de tijd waarin Bunyan nog leefde, in de 17e eeuw. Dus weinig veranderd, huizen met rieten daken. Dit is het huis van degene die ons ontving, een ouderling van de gemeente. En dat is ook iets fijns als je dus in het buitenland komt, vooral dan in Engeland, en je geeft te kennen dat je dus ook kerkelijk meeleeft, dan staan eigenlijk alle huizen voor je open. Hier ook van het ene huis werden we zo weer verder gestuurd naar dit huis dan. En deze meneer die heeft zelfs 2 dagen verlof opgenomen om ons rond te leiden. Bijzonder vriendelijke mensen. Dit is dan een schilderij van het huis. De achterkant, ook nog een 17e eeuws huis. En hij vertelde ook dat Bunyan hier schuin tegenover gewoond heeft. Er staat ook nog een klein bordje. En het is ook zeer waarschijnlijk geweest dat Bunyan bij de overburen wel eens een keer binnen is geweest. Dus het zou heel goed kunnen dat op de plaats waar nu hier de ouderling zit, Bannier ook eens een keer heeft gezeten. Dit is dan een echte, originele 17e eeuwse open haard. Met achteraan dus een klein luikje voor het bakken van brood. Een originele 17e eeuwse slaapkamer. En hier begint dan de reis zelf. Maandagmorgen, fijne motregen. En vooraan gaat de Mr. Pestel, de ouderling, en meneer Breeman, zelf heb ik dan de foto's genomen. Hier gaan we dan door een tarwe land. En langs een beekje. En dan naar de geboorteplaats van Bunyan. En dat is dan ter hoogte van die boom die u rechts ziet. En precies rechts van het hoofd van meneer Breeman, daar ziet u een soort de contouren van een pilaar. Dit is dan een tekening van het huis waarin Bunyan dus geboren moet zijn. Het huis is helaas gesloopt. En dit is dan die pilaar die daar opgericht is. Hier is dan Bunyan dus geboren, van 1628 tot 1688 geleefd. De achterkant van de steen, op zich niet zo bijzonder. Maar als we nu van de rechterkant van deze steen recht naar boven zien, dan zien we in de verte ook weer de vage contouren van de kerk van Elstow. En Bunyan is dus ook geboren en gedoopt in de Anglicaanse staatskerk. En vertelde dus onze gastheer, in de 17e eeuw was dit geen vruchtbaar bouwland, maar een moerassig gebied, waarin door middel van allerlei stenen de weg aangewezen werd. En dat was voor mij ook echt een ontdekking, want ik had het nog in geen enkel boek gelezen eigenlijk. Dat beeld van de poel mistrouwen waar de christenreis mee begint, is eigenlijk ontleend of kan zeer goed ontleend zijn geweest aan zijn eigen ervaringen. Zondags ging de familie en dus ook de kleine John van dit woonhuis naar de kerk in Elstow. En ze moesten dus hun weg zoeken door het moerasgebied, aangegeven door die stenen. En toen begon ik langzaam maar zeker ook meer en meer te zien, ja, het is natuurlijk een geestelijk boek, zonder meer, maar de beelden, die zijn eigenlijk allemaal afkomstig uit zijn eigen levenspraktijk. Dit is dan de kerk van Elstow. Een gotisch kerkje met een losstaande kerktoren. Eigenlijk bijzonder, want de meeste kerktoren staan vast. En deze kerktoren die speelt ook een rol in zijn levensbeschrijving, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Bunyan beschrijft hierin dat het de gewoonte was van de jongelui om zondags de kerkklok te luiden. Daar hadden ze plezier in, dat mocht. Maar nadat hij dat in zo'n eerste ontdekking eigenlijk heeft gehad, beschrijft hij, ja, je zult het misschien niet kunnen begrijpen, maar ik durf eigenlijk niet meer die kerkklok te luiden, want veronderstel dat hij losschiet, dan valt hij bovenop me en dan ga ik voor eeuwig verloren. Later wilde hij nog een soort tussenpositie innemen en dan zegt hij, ja, ik durfde nog wel aan het touw te trekken, maar dan half staande onder de deur, maar op de deur geeft hij het helemaal op. Dit is een van de gebrandschilderde ramen in de kerk. Ja, zo gebeurt het meestal. De kerk waar men dan is uitgezet, die eert de betreffende persoon toch weer later. Er is ook een prachtig gebrandschilderd raam over de christenreis. Maar dit is dan van een ander boek, de Heilige Oorlog. Destijds dus behandeld door dominee de Butter. In het midden een kasteel. Dat stelt dan voor de stad Mensenziel. Links wordt die belaagd door donkere ridders, de Diabolus en zijn trabanten. En rechts wordt de stad heroverd door El Shaddai en die ridders. Als je er dus dichtbij zit, kun je dat beter zien. Die hebben een vriendelijke uitdrukking en zij heroveren de stad. Dit is dan de common, een soort meent, een gemeenschap, oorspronkelijk gemeenschappelijk weideveld in het centrum van het dorp. Hier werden dan de spelen uitgeoefend. De vorige keer is het behandeld de koning van Engeland, Jacobus de Eerste, die dus beroemd is geworden door zijn toestemming tot het vertalen van de Bijbel, de King James Bijbel. Maar zo verschrikkelijk godsdienstig was hij eigenlijk ook niet. Hij heeft ook nog een boek geschreven, The Book of Sports, een boek van sporten die ook op zondag bedreven konden worden. En de jongelui werden dan ook aangemoedigd om na de kerkdienst toch niet al te serieus te zijn en dan zich hier wat te ontspannen met allerlei sporten. Wel, Bunyan heeft hier ook aan meegedaan, dat is dan dat spel Tipcat. En hij kreeg dus na een preek over de Sabbatsontheiliging, kreeg hij hier dus een soort beleving van, wilt u uw zonden verlaten of voor eeuwig verloren gaan? Dat is hier gebeurd. Dat is niet aangegeven door die steen hier in de voorgrond. Dat is waarschijnlijk een oud dorpskruis dat waarschijnlijk in een soort beeldenstorm is verloren gegaan. Maar het is wel op dit terrein gebeurd. Op de achtergrond zien we de Moot Hall. Moot, dat is dan verwant aan het Nederlandse woord ontmoeten. Dit was een soort opbergplaats voor de spullen van de marktkooplui. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, werden er behalve die spelen ook kermissen en markten georganiseerd. En al die markten, die spelen dus ook weer in het boek, Vanity Fair, de kermis der ijdelheid. En de marktkooplui konden dan al hun waren opbergen in dit gebouw. Achter al die verschillende deurtjes waren dan ruimtes voor de attributen voor de markt. Nu is het dan een Bunyan Museum. Ook de oorspronkelijke deur waar hij dus achter gevangen gezeten heeft is hier te zien. En nog andere interessante dingen ook. Bunyan was, ja, we hebben er eigenlijk geen idee van, maar hoe meer je erin studeert, hoe meer je dat ziet, hij was eigenlijk een genie. Zo'n eenvoudige ketelapper zonder enige opleiding eigenlijk. En dan toch dit niveau bereikt. Niet alleen, nu heb ik het dus niet over het geestelijke, maar gewoon over het intellectuele. Zo'n boek schrijven, zonder enige universitaire scholing. Ja, het is gewoon ook een intellectuele prestatie geweest. Hij was ook zeer muzikaal. De stoelpoot waarop hij gevangen gezeten heeft, die heeft hij in de tijd dat de cipier dus niet oplette, omgewerkt tot een blokfluit. Hij kon van ijzer, hij was natuurlijk ketellapper, maar wij zeggen middernacht een ketellapper, maar hij was eigenlijk een kunstenaar in het smeden. Hij heeft een ijzeren viool gesmeed. En die is ook in dat museum te zien. Ja, nu is dan eigenlijk alles in de buurt vernoemd naar Bunyan. Hier dan een bejaardenhuis, Bunyan Mead. Ik zag zelfs nog een Bunyan Sports Center. Hij zou dat zeker niet op prijs gesteld hebben, maar zo gaat dat. Hier dan nog een kijkje op het kerkje. En dit is dan een plaat uit de 17e eeuw, een wat geromantiseerde plaat, maar toch, we hebben hier een aardig idee hoe het leven in de 17e eeuw eruit gezien heeft. Wat modderige wegen, huizen met rieten daken en dan zo'n wandelaar, zo'n marskramer. Ja, Bunyan had ook een mars op zijn rug, een pak op zijn rug, met zijn gereedschap, een klein aanbeeldje, een hamer, andere gereedschap om die potten enzovoorts, die pannen ook te repareren. En vertelde onze gastheer, dit is ook weer het beeld geweest van de christen met zijn pak zonden op zijn rug. Dus hij realiseerde zich langzaam maar zeker, ja, ik loop hier met een pak, een zwaar pak op mijn rug, maar eigenlijk is het geestelijk ook zo. Nou, zo ongeveer moeten ook Bunyan zijn diensten aangeboden hebben bij de mensen in de buurt. Hij klopte aan. En dan staat dan ook weer in het boek genade overvloeiende, zo is hij ook in contact gekomen met mensen die een geestelijk gesprek voerden. Hij had het eigenlijk nooit gehoord en toen verbaasde hij zich erover. En dat is ook een van de redenen, een van de middelen eigenlijk tot zijn bekering geweest. De stem dus op dat terrein dat we net gezien hebben. Zijn vrouw, een godsdienstige vrouw met de boeken. En ook die godsdienstige gesprekken die hij aan de deur opving. Hier dan een echte prent uit de 17e eeuw in Bedford. Als hij dominee is geworden, dan preekt hij in Bedford in de open lucht. Hij krijgt geen toestemming om een kerk te bouwen. Bunyan preaching in front of the, ook zo'n moot hall. Ook zo'n soort hal, net als in dat andere plaatsje Elstow. Maar nu in de grotere plaats Bedford. En hier is dan de oude pastorie van Bedford, van een baptistengemeente. En hij heeft hier zeer waarschijnlijk ook weer geestelijke bijstand gekregen van de dominee. Op die plaats staat nu een andere pastorie. De kerk is er nog. En het zou Engeland niet zijn of daar moest weer een bordje bij. Gelukkig maar, want dan weten we precies waar het allemaal was. Hier staat dan op deze plaats verzocht Bunyan geestelijke bijstand van een zekere dominee Gifford. En vertelde onze gastheer weer, hier zien we ook weer duidelijk de rol van evangelist in de christenreis. Christen raakt telkens van de weg, maar hij wordt door evangelist weer op de rechte weg gewezen. Dit is dan het standbeeld in Bedford. Ook weer met scènes van de christenreis op de sokkel. Hij wijst op de Bijbel. En dit is een kerkgebouw, later gebouwd, maar behorend bij de gemeente die door Bunyan zelf gesticht is. Dus een baptistengemeente die nog steeds leeft. De geestelijke, ja niet de geestelijke, de nazaten eigenlijk zo van Bunyan. Maar helaas niet de geestelijke nazaten. Want de gemeente is op een modernistisch spoor gekomen. En vandaar dat er ook een splitsing is ontstaan. Onze gastheer behoorde weer tot een andere kerk, de zogenaamde strikte baptisten. En dit zijn dan de algemene baptisten. Een plaat van Bunyan zelf. Hij is met de mode meegegaan. Wij weten in Nederland, Voetsius, die was fel tegen het zogenaamde Absalomshaar. Bunyan en vele anderen en ook onze latere oude schrijvers zijn ook meegegaan met de mode. Lang haar voor mannen. Het was dan wel geen pruik, maar toch lang haar. In die kerk in Bedford, daar zien we dan een gebrandschilderd raam. Ze zijn nog steeds wel trots op Bunyan, dat hij natuurlijk de stichter van de gemeente was. En hier dan een gebrandschilderd raam. Evangelist points the way, evangelist wijst de weg. Zo moet hij dan ongeveer de christenreis geschreven hebben en ook zijn andere werken. In de gevangenis, achter de tralies. En het licht van de Heilige Geest, dat overstraalt hem. Ganzenveer. Hier dan een plaat uit een oud boek. Christen die de heuvel der moeilijkheden beklimt. Met het paleis Schoonheid. Bewaakt door de leeuwen. En dit is dan het paleis Schoonheid, vertelde onze gastheer. Oorspronkelijk was dit een landhuis van de hertog van Bedford, Bedfordshire. En hier moet dan Bunyan ook gewerkt hebben als ketenlapper. Gelukkig heb ik nog een oude prent op de kop kunnen tikken. Dit is dan het oude paleis in zijn volle glorie. Rechts en links torens. En wij moesten in de eerste versnelling naar boven, dus het was echt een steile heuvel. Bunyan heeft dat natuurlijk moeten lopen. En dan in de verte, over een heuvelrug, zagen we weer een heuvelrug. En dit is dan ook weer model gestaan voor de liefelijke bergen. Want Christen, als in het paleis schoonheid is en zijn wapenrusting heeft gekregen, mag hij uitrusten en mag hij vanaf de tinnen van die torens in de verte de liefelijke bergen zien. Ook weer een bordje bij de ruïne, Houghton House. En zo'n twee regels van onder staat dan weer: It is believed to be, men gelooft dat het huis schoonheid is uit de christenreis van Bunyan. Hier Christen op de torentrans die een blik werpt op de lieflijke bergen. Dit is het trottoir in Bedford voor een warenhuis. Op zich niks bijzonders. Maar hier staat dan op deze steen. Op deze plaats stond de graafschappelijke gevangenis, waarin Bunyan van 1660 tot 1672 gevangen heeft gezeten. De gevangenis zelf is er niet meer. Nog wel een stuk trap, dat staat dan ergens anders opgesteld. Maar men eert hem toch door middel van deze steen. En regelmatig, als er weer wat uitgesleten is, wordt het weer opnieuw gerestaureerd. En zo houdt men toch de herinnering levend. Dit is Reus Wanhoop, met Christen en Getrouw. En het ligt ook voor de hand. Bunyan, die zoveel lang in de gevangenis heeft gezeten, twee periodes zelfs, 1 12 jaar en 1 2 jaar. Ja, Christen komt ook in de gevangenis. In kasteel Twijfel. Dit houdt zonder meer verband met elkaar. Christen die zich van het leven wil benemen. Hoop die hem daarvan weerhoudt. De gifbeker. Het touw. Dit is dan ook nog een plaat van Bedford. Met de oude brug, de toegangspoort en dan in het midden van de dia ongeveer dat roze gebouwtje. Dat is dan het oude stonehouse, het steen, het grafelijk steen. Dit is dan ook de gevangenis geweest waar Bunyan de tweede periode gevangen heeft gezeten. Dit is de nieuwe brug, nieuwe verkeersbrug. Maar toch weer een bordje erop. En op het lage eind van de derde pier van deze brug, daar stond dan het steen waar Bunyan gevangen heeft gezeten van 1675 tot 1676. En het eerste deel van de christenreis schreef. En een van die eerste zinnen is dan: toen ik sliep, droomde ik een droom. Maar ik heb begrepen van dominee Baars dat er dus weer nieuwe ontdekkingen zijn geweest, dat waarschijnlijk hij dat toch dan in die eerste gevangenisperiode heeft geschreven. Ja, zover was ik toen nog niet. Dus ik heb deze informatie. En dan de laatste dia van de achtergrond eigenlijk zo van Bunyan. Zijn graftombe in Londen, Bunhill Fields, waar hij dan begraven ligt. En ook weer met een afbeelding van Christen met zijn pak zonden op zijn rug op de zijkant. Dit was de eerste serie.
Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Dit is het thema van het boek De Christenreis, geschreven door John Bunyan in 1678. Het thema van de pelgrim op weg van de stad des verderfs, beladen met zonde, naar het hemelse Jeruzalem, bevrijd van de zonde, bekleed met de witte klederen der gerechtigheid en de palmtak der overwinning in de hand. De Christenreis is na de Bijbel eeuwenlang het meest gelezen boek ter wereld. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat de schrijver op een frisse en boeiende manier zijn boek geschreven heeft. Maar op zichzelf kan dit niet de ware reden zijn. Is het niet meer het diep doorleefde zondebesef, het tot kind van God aangenomen worden en het steeds weer afglijden op het pad der zonde, wat het leven van zo menig christen kenmerkt? Het leven van christen, de hoofdfiguur, ontrolt zich voor onze ogen, weliswaar niet in de vorm van een waar verhaal, maar in de vorm van zinnebeelden. Maar volgde Bunyan hierin niet zijn grote meester, de Heer Jezus, de allegorist bij uitstek?
Christen. Zijn kleren zijn vuil en armoedig. Hij heeft een boek in zijn hand en hij gaat gebogen onder een zware last. Telkens leest hij in het boek en roept jammerend: wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Thuis wordt hij niet door vrouw en kinderen begrepen en wanhopig dwaalt hij rond totdat hij een man, genaamd Evangelist, ontmoet. Evangelist geeft hem een perkamenten rol waarop geschreven staat: vliet de toekomende toorn. Christen weet echter nog niet waarheen. Evangelist wijst hem dan op het verre stralende licht. Welnu, zegt hij, hou dat licht goed in het oog. Ga er recht op af. Dan zult gij de poort zien en wanneer gij aanklopt zal u gezegd worden wat gij doen moet.
Zodra christen echter op weg gaat, roepen zijn vrouw en kinderen hem terug. Maar hij luistert niet, stopt zijn vingers in de oren en roept: leven, leven, eeuwig leven.
Onder veel bespottingen verlaat christen de stad des verderfs. Twee buren besluiten echter om hem desnoods met geweld terug te halen. De een heet Halsstarrig en de ander Plooibaar. Christen wijst Halsstarrig op het boek in zijn hand. Hij vertelt hem over de onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is. Weg met uw boek, roept Halsstarrig. Maar christen weigert terug te gaan. Plooibaar is echter niet zo halfstarrig. Mijn besluit is genomen, zegt hij. Ik wil het met u proberen. Zo gaan ze samen op weg.
al pratend over het doel van de reis, verdwalen de reizigers in een moeras, genaamd wankelmoedigheid. Al ploeterend proberen ze verder te komen, maar vooral Christen zakt steeds dieper weg, omdat het zware pak hem terneerdrukt. Nu wordt plooibaar boos, en met enkele forse slagen komt hij weer aan de kant van het moeras, juist waar ze vertrokken zijn. Plooibaar aarzelt niet langer en keert terug tot de stad des verderfs. Intussen wordt Christen aan de kant geholpen door Helper. Helper vertelt hem dat de modderige plas veroorzaakt wordt door spijt en zelfaanklacht over de begane zonden.
Christen vervolgt zijn weg. Bij een kruising ontmoet hij een werelds uitziend man, wereldwijs. Wereldwijs heeft al over Christen gehoord in Zinnelust, de stad waar hij woont. Hij is begaan met Christens lot en raadt hem aan niet langer de gevaarlijke weg te bewandelen die evangelist heeft gewezen, maar beveelt een andere weg aan die enkel vrede, vriendschap en blijdschap brengt. Hij zegt: ziet gij ginds het dorp Zedelijkheid? Daar woont een man genaamd Wetties, die in staat schijnt mensen van hun last te bevrijden. Het dorp wordt bewoond door uiterst fatsoenlijke mensen en er schijnt zelfs nog een huis te huur te zijn. Christen vergeet evangelist en klimt de heuvel op naar Wetties.
Uit de berg schieten bliksemstralen en de last op zijn schouders wordt al zwaarder. Dan ziet Christen evangelist weer, die hem echter nu dreigend aankijkt. Hij verwijt Christen dat hij Gods raad verworpen heeft. Door genade mag hij echter verder. Alsnog wijst hij hem de weg naar de enge poort. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet.
Christen loopt nu haastig verder en klopt op de enge poort. Hier is een arme zondaar, roept hij. Ik kom uit de stad des verderfs, maar ik ben op weg naar Sion, waar ik een schuilplaats hoop te vinden tegen de toekomende toorn. christen wordt vriendelijk begroet door de deurwachter en snel naar binnen getrokken. Er blijkt vlakbij een kasteel van Beelzebul te liggen, vanwaar vurige pijlen worden afgeschoten op de reizigers om ze juist voor het binnengaan te treffen. Linksonder ziet u zo'n vurige pijl.
De deur is u gegeven en niemand kan die sluiten, zegt Welbehagen. Christen vraagt Welbehagen hem van zijn last te verlossen, maar deze wijst hem naar de plaats der verlossing, waar zijn zondelast vanzelf van zijn rug zal glijden.
Christen echter nog onderwijs ontvangen. Hij komt aan in het huis van Uitlegger, links op de dia. Hier ziet hij een haardvuur tegen een muur en een man die onophoudelijk emmers water op het vuur gooit. Het vuur gaat echter niet uit. Christen vraagt naar de betekenis. Uitlegger zegt dat het vuur het werk der genade is in het hart van de mens. De boze probeert dit vuur te blussen. Dan neemt hij hem mee naar de andere kant van de muur, waar een man met een kan steeds olie op het vuur gooit. Deze man is Christus, zegt Uitlegger. Wat de Satan ook doet, het genadewerk Gods blijft in stand.
Vervolgens ziet Christen een man opgesloten in een ijzeren kooi. Hij blijkt na de verlichting door de Heilige Geest de wereld met zijn boze lusten te hebben verkozen. Is er dan geen hoop meer? Vraagt Christen. Nee, is het antwoord. Want ik heb Christus andermaal gekruist, zijn bloed onrein geacht. En de geest der genade smaadheid aangedaan.
In de verte ligt dan een heuvel. Een ruw houten kruis staat erop. Vol ontzag en eerbied blikt Christen op dit kruis. En meteen voelt hij zijn pak van zich afglijden. Tranen van dankbaarheid wellen op in zijn ogen. Dan verschijnen er drie lichtende gestalten die hen begroeten met vrede zij met u, uw zonden zijn u vergeven. Hij ontvangt wisselklederen, een teken aan zijn voorhoofd en een verzegelde perkamenten rol die hij bij de hemelpoort moet overhandigen.
Thank you.
christen kreeg dan gezelschap van twee mannen die over een muur geklommen waren. Ze stellen zich voor als formalist en hypocriet, afkomstig uit het land ijdelheid. Als christen zijn bezwaren uit tegen de manier waarop ze op de weg gekomen zijn, antwoorden ze brutaal: dat is onze zaak. Als wij maar op de weg zijn, wat doet het ertoe hoe we er gekomen zijn? Spoedig echter doemt een steile berg voor hen op. De weg splitst zich in drieën. De hoofdweg gaat rechtdoor, steil naar boven, terwijl links en rechts een aangenaam pad ook naar boven schijnt te kronkelen. Hier scheiden zich de wegen. De christen aarzelt niet en klimt naar boven. Hypocriet en formalist hebben ook hun besluit genomen. Zij kiezen de kronkelende wegen en belanden in een groot bos en een woestijn.
Nog maar net heeft hij de top bereikt, of twee mannen komen hem hijgend tegemoet. Doodsbang vertellen ze hun ervaringen. Ook zij waren op weg naar de schone stad Sion. Maar even verder liggen twee grote leeuwen die de doorgang versperren. Christen keert echter niet terug. Dat zou de dood betekenen in de stad des verderfs, zegt hij. Hij moet verder, alsmaar verder.
Dan ziet hij het huis Schoonheid, waar hij de nacht kan doorbrengen. Meteen ziet hij echter ook de leeuwen voor de portierswoning liggen. Alle moed ontzinkt hem en hij maakt aanstalten om terug te keren. Waakzaam, de portier, roept hem dan toe en wijst hem op de kettingen waarmee de leeuwen vastzitten. Loop in het midden van de weg en u hebt niets te vrezen, zegt hij. Zo komt christen in het huis Schoonheid, waar hij uitrust van de vermoeienissen van zijn pelgrimsreis. In de wapenzaal krijgt hij zijn wapenrusting. Voor hij vertrekt, mag hij nog genieten van het uitzicht op de lieflijke bergen.
Morgen zet hij zijn reis voort door de vallei van de Ootmoed. Nauwelijks heeft hij een stuk van de weg afgelegd of een vreselijke vijand komt op hem af, Apollyon. Apollyon duldt niet dat een van zijn onderdanen een andere heer heeft gekozen. Christen kan echter niet meer terug. Hij heeft de koning van de hemel zijn trouw beloofd. Apollyon wil christen vergeving schenken, maar christen weigert, waarna de strijd ontbrandt.
De strijd wordt hevig. Met het schild des geloofs weert hij de vurige pijlen af. Hij draagt het borstwapen der gerechtigheid. En met het zwaard des geestes brengt hij Apollyon de nederlaag toe.
Na een moeitevolle tocht door het dal der schaduwen des doods ontmoet hij een andere pelgrim op weg naar Sion, Getrouw. Na hun ervaringen uitgewisseld te hebben, besluiten ze samen de reis voor te zetten. Al pratend naderen ze een stad genaamd IJdelheid, waar kermis wordt gevierd. Ook zijn er allerlei gratis voorstellingen, diefstal, moord, overspel, mijneed. Als de pelgrims weigeren iets op de kermis te kopen, ontstaat er opschudding. Christen en Getrouw worden gevangen genomen en berecht.
Getrouw laat het leven. Eerst wordt hij gegeeseld, dan doorstoken en gestenigd en tenslotte verbrand. God laat zich niet onbetuigd. Nauwelijks heeft Getrouw de geest gegeven, of er verschijnt een zegewagen met vurige paarden die de ziel van Getrouw onder triomfgeschal de heerlijkheid van God binnenrijden. Christen wordt in de gevangenis gezet om later berecht te worden, maar hij ontsnapt en dankbaar vervolgt hij zijn weg.
Niet lang is hij onderweg of hij ontmoet een nieuwe medereiziger, Hoop. De weg loopt langs een lieflijke rivier en Christen en Hoop worden verkwikt door het frisse water en de vruchten die er groeien. Even verder buigt de weg af van de rivier en wordt onbegaanbaar. Christen ziet echter een aantrekkelijke oplossing. Zij zullen de weg door de weide der bekoring volgen, die evenwijdig aan de hoofdweg loopt. Hoop maakt wat bezwaren, maar tenslotte klimmen ze allebei over het hek.
Midden in de nacht worden ze overvallen door noodweer. Ze moeten een schuilplaats zoeken en vermoeid vallen ze in slaap. 'S morgens vroeg worden ze gevangen genomen door een reus, Wanhoop. Deze gooit ze met één in de kerker. De pelgrims beseffen nu hoe dwaas het was van de hoofdweg af te gaan.
De reus wil hen doden. Hij laat ze eerst de schedels en botten van andere pelgrims zien, die hier ook hun einde vonden, en dreigt hen eveneens te zullen doodslaan.
Ze kunnen ook zelfmoord plegen met de touw, de gifbeker of de dolk. Christen wil tot tweemaal toe een eind aan zijn leven maken, maar Hoop weerhoudt hem hiervan. Bedenk dat de Heer van het land waar we naartoe gaan heeft gezegd: gij zult niet doodslaan. Daarom hebben wij ook niet het recht onszelf het leven te benemen. Bovendien, als we gedood worden, verliezen we alleen het lichaam. Maar wie de hand aan zichzelf slaat, verliest lichaam en ziel. De morgen voor de terechtstelling roept Christen uit: dwaas die ik was, ik vind hier in de plooien van mijn mantel de sleutel der belofte.
De sleutel opent alle deuren van kasteel Twijfel. Door het kraken van de sloten wordt de reus wakker, maar als hij in de felle stralen van het daglicht komt, krijgt hij een van zijn toevallen. De pelgrims snellen terug naar de hoofdweg.
Na een verblijf op de lieflijke bergen bereiken christen en hoop de hemelse stad. Nog één hindernis moet genomen worden. De diepe rivier tussen hen en de hemelpoort. Christen zingt met één weg, maar hoop roept: houd moed, ik heb de vaste grond gevonden. Christen ziet echter al zijn zonden levendig voor zich en kan nauwelijks het hoofd boven water houden, tot hoop roept: heb goede moed, Jezus Christus maakt u gezond. Terstond krijgt Christen vaste grond onder de voet en roept: nu zie ik hem weer voor mij. Hij spreekt tot mij: wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En de rivieren, ze zullen u niet overstromen.
Dan worden zij opgewacht door twee lichtende gestalten die hen helpen bij het beklimmen van de berg waarop de hemelstad ligt. Daar zullen zij God dienen met lofgezang en zich in hem verlustigen.
Zo naderen ze de poort. Engelen komen hen tegemoet. De bazuinen klinken. Witte klederen worden hun aangedaan. En met gouden kronen worden ze gekroond.
Als de morgenzon. De straten zijn van goud en de hemelingen zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere. Dan breekt het hemels heerleger uit in jubel. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt. Nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn.
En aan het einde gekomen van deze Bijbelkring. Het is gebruikelijk dat een van de ouderlingen eindigt. Ik heb vanavond zelf heel weinig gedaan, dus ik denk dat het goed is dat ik zelf deze avond maar besluiten zal. Het is gebruikelijk dat er aan het einde gezongen wordt, gecollecteerd en daarna met dankzegging zal worden gesloten. Voordat ik een psalm opgeef om te zingen, zou ik allereerst u allen hartelijk willen danken voor uw aanwezigheid. En bijzonder de heer Moeleker voor wat hij ons heeft laten zien en doen horen. En laat het zo mogen zijn dat we met de dingen die we gehoord hebben, dat we die meenemen, overdenken. En dat het zo mag zijn dat we in het overdenken van deze dingen, ook van de Bijbelkringen die als God het geeft nog komen zullen, juist ook de christenreis met dat in het oog mogen lezen, dat wij zelf daarvoor de spiegel gesteld worden. Waar is onze reis heen? Ik zou willen zingen uit Psalm 73. Psalm 73. En daarvan zingen we dan het laatste vers: wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit en uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem, geheel en al de Heere, wiens werk ik roemen zal. Het laatste van 73. zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u aan het einde van deze avond. Een avond waarin veel op ons afkwam. We veel gehoord hebben, ook dingen gezien hebben. Uit de geschiedenis van de kerken, zoveel eeuwen geleden, het leven van John Bunyan. En ook iets gezien hebben van de inhoud van de christenreis. We bidden u, Heren, wil u geven dat we aan het einde van deze avond, met deze dingen die in dat boek ons geschilderd worden, ook zo naar huis mogen gaan, dat wij bidden mogen of we dat leven, wat in uw woord verklaard wordt, en wat ook in dit oude boek op een bijzondere wijze wordt voorgesteld, dat leven mogen kennen, mogen leren kennen. En als wij daar iets van mogen kennen, of u ons daar verder in wilt leiden. We hebben het zo nodig, Heren, om bekeerd te worden. En indien we iets van die genade mogen kennen, om op die weg verder geleid te worden. Daarbij zijn we diep afhankelijk van u. Want u hebt het uw discipelen gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. En al uw kinderen leren dat woord verstaan en inleven. Buiten u en zonder u zijn we niets tot hinken en wegzinken, ieder ogenblik gereed. Heren, wil u dan uit de volheid die bij u is, op ons neerzien en ons leiden. Dank, Heren, dat u ons deze avond schonk. Neem het verkeerde en zondige, wat ons altijd aankleeft en ook deze avond met ons was, genadig weg. En wil u ons de volgende kring allen weer bijeenbrengen en ook dan uw zegen schenken. Wil u met ieder van ons zijn zoals we hier zijn in deze zaal en ook degene die met ons meegeluisterd hebben voor de kerktelefoon. Wil u ons allen nabij zijn en in de omstandigheden van ons leven gedenken. We vragen dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Nog één ding voor u gaat. De volgende kring is over 14 dagen. Er was wat misverstand en mensen moeten afspraken maken met betrekking tot werk enzovoort. 6 februari, zo de Heere wil, en 20. Dat zijn de kringen in februari.